SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Het is woensdag 10 juli 2024 en u luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Ik ben Paulien Roesink. Leuk dat u er vandaag weer bij bent. In het komende uur kunt u luisteren naar een gesprek met zangeres en liedjeschrijfster Renate Bianca. Renate is Nederlands, groeide op voor een deel in Auckland, Nieuw-Zeeland, maar is inmiddels helemaal gezetteld op Tasmanië. Afgelopen week bracht ze haar tweede single uit en die is in het Nederlands. Het is NAIDOC Week deze week en daarom gaat de nieuwe aflevering van Australia Explained over het belang van Indigenous protocollen. En natuurlijk bellen we ook met sportjournalist Jaap de Groot, want hij is nog steeds in Duitsland en heeft voor ons het laatste nieuws over het EK voetbal. Morgenochtend speelt Nederland namelijk de halve finale tegen Engeland. Dat en achtergronden bij het nieuws allemaal straks. Nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 10 juli. Mijn naam is Paulien Roesink. De Amerikaanse president Joe Biden heeft met een toespraak de NAVO-top geopend. Hij prees de prestaties van het blok, reflecteerde op het 75-jarig bestaan van de alliantie en kondigde een historische schenking aan van luchtverdedigingsmaterieel aan Oekraïne. Rusland zegt niet achter de fatale aanval op de belangrijkste kinderziekenhuis van Kiev te zitten, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Volgens de Russen werd het ziekenhuis getroffen door een verdwaalde Oekraïnse luchtafweerraket. Rusland heeft geen enkel bewijs geleverd voor deze bewering. Volgens Palestijnse medische functionarissen zijn 29 mensen gedood door een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Gaza. Vooral vrouwen en kinderen zouden het slachtoffer zijn geworden van de aanval, die plaatsvond ten oosten van de op één na grootste stad van Gaza, Khan Yunis. Op Anzac Day moeten alle winkels in New South Wales gesloten blijven. Dat is het gevolg van een uitbreiding van het handelsverbod in de detailhandel, waarmee de regering van New South Wales meer mensen wil aanmoedigen om veteranen te herdenken. Voorheen mochten supermarkten en andere detailhandelaren op 25 april vanaf 1 uur 's middags open, maar de beperkingen gelden nu tot middernacht. 10 organisaties die Australiërs met een handicap vertegenwoordigen veroordelen het besluit van de federale overheid om sekswerk uit te sluiten van het National Disability Insurance Scheme, de NDIS. Sinds een uitspraak van het federale hof in 2020 werd sekswerk vergoed onder de regeling. Maar de minister die verantwoordelijk is voor de NDIS, Bill Shorten, heeft beloofd hier een einde aan te maken. Nieuws in Nederland dan. Een zelfverklaard soeverein die wordt verdacht van wapenbezit is dankzij een tip van inlichtingendienst AIVD in beeld gekomen bij politie en openbaar ministerie. Dat bleek gisteren tijdens de eerste inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. De 44-jarige Deventenaar werd in april op heterdaad betrapt toen hij 3 vuurwapens en munitie kreeg van een man uit een buurgemeente. Het OM denkt dat de man in opstand wilde komen tegen de staat. Tot zover deze SBS Nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. We gaan verder met de achtergronden bij het nieuws. Na jaren van discussie en belofte lijkt een treinverbinding tussen een van de drukste luchthavens van Australië met de CBD van Melbourne een stap dichterbij. De regering van Victoria heeft groen licht gegeven voor het miljarden dollars kostende spoorproject, waardoor de economie naar verwachting een boost zal krijgen en er duizenden banen zullen ontstaan. Ten tijde van de opening in 1970 was de toen ultramoderne luchthaven van Melbourne het hoogtepunt voor internationale reizigers.
Jet snuggles in close to the multi-million dollar terminal. Whether you travel first class or tourist, Melbourne's Tullamarine is luxury plus, 24 hours a day.
Maar mensen die vaker via Tullamarine reizen, kennen de uitdaging maar al te goed. Zodra je aankomt in de terminal, zijn er maar weinig mogelijkheden voor de ruim 20 kilometer lange reis naar het centrum van de stad. Het langverwachte groene licht van de Victoriaanse regering voor de aanleg van een rechtstreekse spoorverbinding met de stad zou daar snel verandering in kunnen brengen. Met het besluit wordt een gemakkelijke overstap gegarandeerd voor de bijna 100.000 passagiers die dagelijks op de luchthaven aankomen. Ook zal het project 51.000 banen creëren en voegt het jaarlijks 5,9 miljard dollar toe aan de staatseconomie. Daarna volgt de aanleg van een derde start- en landingsbaan, maar dat plan wacht momenteel nog op goedkeuring van de federale overheid. Laurie Argus, CEO van de luchthaven, zegt de wens om een ondergrondstation te bouwen na zich heeft neergelegd.
We believe that the underground station did a better job of future-proofing for a midfield terminal. But the reality is we may do this work and be a year to two down the track and have no rail. So our view is any rail is better than no rail. And public transport links to the airport are really important for our communities and for our employees as well.
Maar het compromis is ongemakkelijk. Na jaren van vertraging en impasse die dit jaar tot een hoogtepunt kwamen in de Victoriaanse staatsbegroting. Minister van Financiën Tim Palace dreigde zelfs om als alternatief een spoorverbinding aan te leggen naar de op één na drukste toegangspoort van Victoria, Avalon Airport bij Geelong. Vorige maand adviseerde een door de federale overheid aangestelde bemiddelaar Neil Scales om geen ondergrondstation te bouwen, tenzij de luchthaven met een alomomvattende zaak naar voren zou komen. Jacinta Allen, de premier van Victoria, zegt dat de luchthaven pas de dag voor de aankondiging van afgelopen maandag van mening veranderde.
Their position has only changed in the last 24 hours, and that does not wash away the 4 years of delay that has been caused by their previous insistence that it be an underground station that costs time and money.
Volgens Laurie Argus zou het compromis ervoor kunnen zorgen dat de verbinding eerder afkomt dan de huidige verwachting van de deelstaatregering van 2033.
One of the issues was this compromise. So now that we're willing to make it, we hope that we can get the project back on track quicker. We've certainly heard from the state government that their preference for above ground is because it's faster and able to be delivered sooner. So we think now that we can pick up the pen on that, we would love to see the rail in time for the runway in 2030 or just after.
Maar de premier die houdt vast aan de verschoven tijdlijn voor het project dat 10 miljard dollar gaat kosten.
The construction timeline we outlined back in 2019 was a very aggressive one so that we could deliver that big piece of infrastructure as quickly as possible. And the completion date then was 2029. Here we are in 2024 with years of delay. We can't wish away those 4 years.
Ja, en daardoor blijft Melbourne dus nog steeds ver achter bij andere grote Australische steden. De bouw van de spoorverbinding naar de luchthaven van Sydney begon in 1995 en was op tijd klaar voor de Olympische Spelen van 2000. En de aanleg van de spoorlijn van Brisbane naar de luchthaven duurde slechts 2 jaar, tussen 1999 en 2001. Ondertussen laten de laatste passagierscijfers van Tullamarine zien hoe groot de behoefte is aan een verbinding met de stad. Het aantal mensen dat de luchthaven elk jaar gebruikt zal naar verwachting meer dan verdubbelen tot 76 miljoen in 2042. Dit was een verhaal gemaakt door Gareth Borum en Penry Buckley voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Dating-apps hebben een toonaangevende vrijwillige gedragscode aangenomen om de veiligheid van online daten te bevorderen. Minister van Communicatie Michelle Rowland gelooft dat online daten nu de meest gebruikte manier is om in Australië aan een partner te komen. Mevrouw Rowland zegt dat de veiligheidscode deel uitmaakt van een plan om Australiërs beter te beschermen.
Keeping Australians safe is the top priority of the Albanese government. This includes keeping Australians safe online. And when it comes to dating apps, we have been made aware through research by the Australian Institute of Criminology that some 3 in 4 people who use those apps who were surveyed said they experienced some form of technology-facilitated abuse. The majority of these victims are women.
Uit onderzoek van het Australian Institute of Criminology blijkt dat uit een steekproef onder bijna 10.000 Australische datingplatformgebruikers bijna 9% deze platforms al gebruikte toen ze jonger waren dan 18. En van deze ondervraagden melden bijna 60% dat ze minstens 1 verzoek tot seksuele uitbuiting hadden ontvangen van een andere appgebruiker die wist dat ze nog geen 18 waren. Respondenten die het slachtoffer werden op datingplatforms terwijl ze jonger waren dan 18, hadden een grotere kans om als volwassenen opnieuw het slachtoffer te worden van online of offline seksueel geweld. Mevrouw Rowland zegt dat doordat er in de afgelopen 10 jaar geen actie ondernomen is, de regelgeving is achtergebleven bij de technologie. Ze is van mening dat er dringend aanvullende veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen.
The Albanese government was determined to act on this alarming rate. And we did so. We are pleased to say that the industry has been engaged with governments, with my department, and with appropriate regulatory agencies. And we have received the industry's code of practice for their dating apps. It's important to note that this really is world-leading. For many of these companies, it was the first time they had actually interacted with governments and regulators at this level. And it also did incentivise these companies, who by and large are multinationals, to actually implement additional safety features on their apps.
Mevrouw Rowland benadrukt enkele van de belangrijkste elementen van de gedragscode.
They include implementing systems to detect potential incidences of online-enabled harm. Companies will terminate end users who've been found to have violated their policies, including terminating accounts across all the services that are operated by that company. Creating prominent, clear and transparent complaint and reporting mechanisms. Publishing regular transparency reports on Australian accounts and content moderation. And importantly, improving engagement with Australian law enforcement agencies. The industry is also going to implement a new rating system to provide consumers with information about the safety features of their apps.
Mevrouw Rowland voegt eraan toe dat de code de komende 3 maanden zal worden geïmplementeerd en zal worden gehandhaafd door een 3-koppige commissie die formele waarschuwingen kan geven en deelnemers kan schorsen of verwijderen. Onder andere de bedrijven achter Tinder, Hinge, Bumble, Grindr, RSVP en eHarmony hebben ervoor gekozen om de code, die werd ontwikkeld na de Nationale Conferentie over de Veiligheid van Online Daten van vorig jaar, over te nemen. En hoewel 75% van de dating-app-bedrijven de vrijwillige code heeft ondertekend, moedigt minister van Sociale Voorzieningen Amanda Rishworth anderen aan om ook mee te doen.
These type of technological companies do rely on a social license here in Australia. And my message to those that haven't signed up is I would encourage them seriously to think about signing up to this code. I think there is a public mood here in Australia that technological companies do have safety of Australian consumers, particularly when it comes to violence against women, at the forefront of their mind. And so I would encourage them to sign up.
Hannah Robertson, onderzoeker bij de Australian National University Centre for Social Policy Research, is van mening dat het slachtoffer worden van misbruik nauw verbonden is met de datingervaring. Ze benadrukt dat bescherming noodzakelijk is, vooral voor de verschillende consumenten die dating-apps gebruiken.
Dating apps or online dating sites are hosting a real diversity of users who, you know, arguably require protection and response mechanisms that to ensure their safety that are unique to the certain demographic that they come from or the reason that they're using a particular app.
En mevrouw Wishworth noemt het dating-app geweld een vorm van gendergerelateerd geweld en zegt dat daar een einde aan moet komen. Ze zegt dat het belangrijk is om gemeenschappen te creëren, zowel in de fysieke als virtuele wereld, waar iedereen gelijk en met respect wordt behandeld.
I would like to acknowledge all those victim survivors that have had input into this and recognise how important it is, not only when it comes to the online safety element, but also in the wider contents of our national plan to end violence against women and children. Our national plan to end violence against women and children called out particularly technology-facilitated abuse. And this code of conduct for dating apps is a concrete step to demonstrate we are addressing this element in the national plan.
Mevrouw Rishworth voegde daaraan toe dat een deel van het nationale plan gaat over zeer belangrijke zaken als preventie en vroegtijdige interventie. Omo Bello maakte dit verhaal voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het weer in het Nederlands. Ja, luistert u vaker naar SBS Dutch, dan weet u dat wij het EK voetbal op de voet volgen. Nou ja, morgen is dus een hele belangrijke wedstrijd, want dan speelt het Nederlands elftal in de halve finale tegen Engeland. De winnaar van deze wedstrijd neemt het op tegen Spanje, dat vanmorgen met 2-1 won van Frankrijk. Gaat Oranje nou de finale halen? Dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag die bij iedereen door het hoofd speelt. Ik belde vanmorgen vroeg met sportjournalist Jaap de Groot.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Laten we het eerst even over die halve finale Spanje-Frankrijk hebben. Ik denk geen verrassende winnaar, hè?
Nee. En ook wel een beetje overwinning ook voor het voetbal. Want hoewel ze misschien wel qua voetbal het beste spel hebben laten zien in Frankrijk gisteravond, ja, zit je toch te kijken naar een ploeg waarvan je denkt, waarom heb je dit niet eerder in het toernooi gedaan? Want er zit zoveel kwaliteit in. Ook zoveel technische kwaliteiten en zoveel offensieve kwaliteiten. En dan zie je zo'n wedstrijd als deze, dan buiten Frankrijk hoopt iedereen dat Spanje wint, puur vanwege de instelling waarmee ze voetballen. En dat, ja, daarmee hebben de Fransen in mijn ogen gewoon zichzelf tekort gedaan. En dat is gewoon jammer.
Ja, en kunnen we zeggen dat het een verschil maakte dat Mbappé vandaag zonder masker speelde? Of heeft dat er allemaal niks mee te maken, denk je?
Nee, maar buiten dat, je ziet die Barcola invallen linksbuiten van Paris Saint-Germain. Dat is toch gewoon een genot om naar te kijken. Zelfs als Mbappé niet een goede doel is, ze hebben zoveel aanvallende kwaliteiten. Maar ja, die Champ heeft gewoon gekozen om het achterin dicht te timmeren en dan hoop op een bevlieging van de invullisten voorin. Ja, en je zag dus na de 2-1, toen moesten ze. Ja, en dan zie je gewoon zoveel kwaliteit. En ja, wat er dan gebeurt is dat ze dan het geluk niet afdwingen. Want ze kregen toch nog een paar hele goede kansen. En waarbij ik ook denk dat bijvoorbeeld een Mbappé in goede doen, maar ook anderen, toch gescoord hadden. Maar ja, het is een beetje het loon van de angst wat ze uiteindelijk onder de kin gekregen hebben.
Ja, Spanje dus in de finale aanstaande zondagavond. Dat is dan de Europese tijd. Dat wordt maandagochtend weer vroeg uit bed. Als Nederland daar ook in komt natuurlijk. Hoe was het gisteren? Want jij was daar bij die laatste belangrijke training. Voordat ze dus nu, ze zijn inmiddels natuurlijk al in Dortmund. Maar dat was voordat ze weggingen vanuit Wolfsburg. Wat was jouw indruk?
Ja, het is heel, heel ontspannen. En ik denk ook dat ze zelf wel beseffen dat het eigenlijk een klein wonder is dat ze bij de laatste vier zitten. Maar nu je er toch zit, het is een kwestie van nog twee wedstrijden goed afsluiten. En je bent Europees kampioen. En als je er zo dichtbij bent, ja, dan ga je er ook voor. En je ziet ook, net als met de Spanjaarden, de Engelsen hebben toch niet gebracht tot nu toe wat de mensen hoopten. Het is toch Engeland. Het is toch de representant van de Premier League. De beste competitie ter wereld. Maar dat is er niet van afgespat. En net als met de Spanjaarden zie je ook voor deze wedstrijd dat Nederland de gunfactor heeft. Bij de boekmakers, maar ook bij de databedrijven. Die dus op basis van vele parameters dan inschatten wie kansrijk is. Nou, dan komt Nederland met 55% kans op het behalen van de finale uit. En Engeland 45%. En ja, dat zegt toch wel iets. Alleen,
We hadden het vanmiddag over die training. Nou, dat was loslopen. Op het moment dat het serieus werd, moesten we het stadion uit. Want ja, we mogen geen geheime prijs geven aan de tegenstander, aan de buitenwacht.
Maar dan zie je ze dus eigenlijk alleen maar een warming-up doen. Een beetje ha-ha-ha, gezellig balletje.
Daar, ja, precies.
Dat maar, zie jij en meer niet.
Eigenlijk het enige wat we konden doen was kijken of iedereen aanwezig was. En, of iemand ziek of zwak of misselijk was. En dat was het eigenlijk. En dat is ook eigenlijk een beetje sfeerproeven. Weet je, ook gewoon even kijken van even de touch met de selectie. Nou ja, dat hadden we vanavond natuurlijk ook met de persconferentie in het stadion van Borussia Dortmund gewild. Alleen ja, ik hoop niet dat het een veeg voorteken is. Toen ging de trein niet, want die deel zelf al besteld had. Ik heb het dan nooit meegemaakt. Moest de officiële persconferentie worden afgelast, omdat Ronald Koeman en Nathan Aké niet op tijd in het stadion waren. Want ja, er was een probleem op het Duitse spoor. En de trein bleef staan. Dus ze moesten in plaats van 4 uur rijden en om 6 uur in Dortmund, moesten ze pas om 8:30 s'avonds vliegen. Ja, en toen was er geen tijd meer om naar de persconferentie te gaan. Maar ook hebben ze een groot deel van Spanje-Frankrijk gemist. Dus dat was een beetje curieus. En wat ik al zeg, ik hoop niet dat het een veeg voorteken is dat het noodlot zich tegen Nederland keert.
Het alleen, klinkt een beetje als een mop, hè? Ken je die mop van die Nederlanders die met de trein gingen?
Ja, ja, precies, precies. Maar het was ook wel lachen, want met de persconferentie werd natuurlijk die vraag ook aan Gareth Southgate van Engeland voorgelegd. Van ja, ja, ze hebben toch een niet de ideale voorbereiding. Toen zei hij, nou wacht even. Hij zei, de wedstrijd is morgenavond om 9:00. En ze zijn op tijd in het hotel om te eten. Ze kunnen slapen. En ze zijn morgen dik op tijd voor de wedstrijd. Dus waar hebben we het over? Nou, en zo is het eigenlijk ook.
Ja, maar sporters zitten natuurlijk helemaal in zo'n trance. En die, nou, zo laat dit en dan dat. En dan is dat nu in één keer anders. In plaats van in een trein zitten, moeten ze toch in één keer vliegen. Heeft dat veel invloed op spelers, denk jij?
Ik denk individueel. Dus de ene speler is de ander niet. Ik ken spelers die echt, bij wijze van spreken, een kwartier voor de wedstrijd nog het liefst met jou in de bar gaan gelopen hangen. En je hebt jongens die zich een hele dag afsluiten. Dat verschilt per speler. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat als ik zo naar het Nederlands elftal kijk, Virgil van Dijk, Memphis Depay, Cody Gakpo. Ik denk dat dat niet jongens zijn die echt wakker liggen van dit soort dingen. Die gaan over tot de orde van de dag. En kijk, het is natuurlijk op dit moment ook meer dan vroeger. Voetbal op dit niveau is ook een hele zware mentale zaak. Dat is niet alleen fysiek een heel seizoen zien rond te komen, ook mentaal. Dat je gewoon elke wedstrijd weer het maximale ook in je kop eruit haalt. En dan kan je wel tegen een stootje als deze, hoor. Daar ben ik niet bang voor. Maar alleen ja, aan de andere kant kan je ook zeggen, oké, dit was pech. Maar aan de andere kant heeft Nederland ook weer een mazzel gehad vandaag. Want de echte kenners die weten dat het stadion van Borussia Dortmund is wereldberoemd vanwege zijn gele wand. Dat is een vak achter het doel, net als de kop bij Liverpool. Daar heeft de club dispensatie de Bundesliga voor gekregen. Daar mogen rond de 35.000 mensen mogen daar staan. En dat is een gigantisch imposant gezicht. Als je dat ziet, dan zie je een soort muur in de clubkleuren. En het punt was natuurlijk voor Nederland-Engeland, mocht daar het Oranje Legioen in of de Engelsen. Nou, het is dus besloten door de UEFA dat het Nederlandse legioen gaat in dat vak zitten. Nou, zijn die staanplaatsen weliswaar vervangen weer door zitplaatsen. Maar er zitten toch zo'n 16.000 man op een plek in een vak. Ja, wat straks helemaal oranje gekleurd is. En dan kan je vertellen, Paulien, als je dat ziet, dat is echt heel, heel imposant en indrukwekkend. Dus dat is weer een klein beetje geluk en een voordeel voor Nederland in deze wedstrijd. Want ook een speler, als speler raak je geïmponeerd als je dat ziet. Zeker als je die kant van het doel op moet spelen.
Nou heb ik begrepen dat je zegt nu 15.000 Nederlanders in dat vak. Er komen er veel meer naar Dortmund, hè?
Ja, nou ja, de KNVB heeft ongeveer 15.000 kaarten gekregen. Nou, je voelt het al aan. Ik kreeg gisteren ook allerlei mailtjes van allerlei mensen. Die vroegen of ik mensen die wist die kaarten wilden kopen. Maar er zat er niet één onder 2.500 euro. Praat je gewoon over kaarten van 200 euro. Die gewoon 12 keer over de kop gaan.
Wow.
Ja, ik vind het persoonlijk schandalig. Dus ik geef ze ook niet door. Ik delete het ook meteen, zoek het maar zelf uit. Maar de verwachting is dus dat tussen de 60 en 100.000 Nederlanders deze kant op komen. Dat houdt in dat er dus ongeveer ja, tussen de 50 en 85.000 mensen geen kaart hebben. En ik denk ook dat de fanzones in Dortmund hier niet op berekend zijn. Dus ja, ik denk dat ze maar allemaal in de buurt in Keulen, in Düsseldorf, alle fanzones open moeten gooien. om de Nederlanders op te kunnen vangen. En ik heb het van de week al gehoord van Nederlandse supporters in Berlijn zijn geweest. Omdat daar ook richting Dortmund zijn de autobanen, daar zijn heel veel wegwerkzaamheden aan de gang. En ik weet dat vanuit Berlijn van de week Nederlanders echt gigantische tijd in files hebben gestaan. Ik geef even een indicatie. Ik ging zelf, omdat ik bevroedde wat er ging gebeuren, ben ik meteen naar de wedstrijd teruggereden naar mijn hotel in Wolfsburg. Daar heb ik precies 2 uur over gedaan. Maar de volgende dag gingen journalisten die waren blijven slapen, reden terug. En die hebben zelfs de training van NL zelf gemist, want het duurde tussen de 4 en 5 uur. Dus ik hou mijn hart ook een beetje vast morgen wat er op de wegen en zeker op de stations. Want dat is ook al gebleken tijdens dit EK. En dan zie je toch het verschil met het WK in 2006 toen ik hier ook was. En toen alles tot in de puntjes geregeld was. Maar nu merk je wel dat 18 jaar later, dat Duitsland door COVID, maar ook door minder economische tijd, het heel moeilijk heeft. En de ontberen financiën om dingen als een goed wegennet, maar ook uitbreiding van stations, om dat goed te doen. En ik ben heel beducht voor de puinhoop die morgen gaat ontstaan voor mensen die vastkomen te zitten op stations en ellenlange files. Dus dat is de andere keerzijde van de medaille. Maar ik moet wel zeggen, als Nederlanders het leven zien zitten dankzij Oranje, al staan ze lang in de file, al zit de trein muurvast, ze maken feest en ze blijven lachen.
Nou, ik hoop dat we morgenochtend, voor ons morgenochtend, voor jou morgenavond, nog steeds kunnen blijven lachen. Ik ga je het voor het eerst vragen, dit toernooi. Maar wat denk je? Gaan we door?
Ik moet je eerlijk zeggen, Pauline, je zegt een heel dilemma voor me. Want ik had eerlijk gezegd verwacht dat Nederland al tegen Turkije eruit zou vliegen. En wonder boven wonder hebben ze met name het slotoffensief van de Turken doorstaan. Ja, dus ik ben ook eigenlijk sceptisch richting Engeland. Dat je met deze ploeg de halve finale haalt, vind ik echt een groot compliment aan bondscoach Ronald Koeman. Die werkelijk op het gebied van people's management echt het uit zijn tenen heeft moeten halen om de ploeg hier toch een winnend team van te maken. Ondanks alle beperkingen. Want ga er maar aan staan dat je met een derde keus middenveld in zo'n toernooi moet gaan knokken. Nou, we hebben vanavond de Spanjaarden gezien tegen Frankrijk. Als je het Spaanse middenveld ziet, ja, dan hou ik mijn hart vast als je de finale komt. Maar ook het Engelse, zeker zoals de Engelse voetballen. Engeland speelt heel erg vanuit de verdediging. Ja, er staat heel goed georganiseerd. Op het moment dat je middenveld wordt overspeeld, dan kom je echt in de problemen. Maar goed, Nederland heeft heel veel geluk gehad, dit EK. Dus ik laat me verrassen. Ik denk dat Engeland wint. Maar ik hoop dat het voor de Engelsen een sprookje zonder een happy end wordt.
Ja, en dat hopen we stiekem met Jaap mee natuurlijk. De wedstrijd Nederland-Engeland begint morgenochtend 5 uur Australian Eastern Standard Time. Ja, dat er hoop is in Nederland, dat blijkt uit het volgende nieuws. Mocht Oranje Europees kampioen worden, dan worden de spelers dinsdag 16 juli gehuldigd in Amsterdam. De KNVB en de gemeente Amsterdam zijn daarover al in gesprek. Maar details over die mogelijke huldiging zijn nog niet bekend. Ook goed om te weten, als Oranje de finale wel haalt, maar niet wint, dan blijft een huldiging uit. Dat in tegenstelling tot in 2010, toen het Nederlands elftal de WK-finale verloor van Spanje dus. Om de jongens in Duitsland alvast een beetje in de winnende mood te brengen, nu het nummer waarop ze zelf ook te horen zijn. Larger Than Life van Chef Special en DJ Armin van Buuren.
Yeah. bring the bars, you bring the bass. I hear the song, I'm unafraid. I feel the love, we here to stay. We larger than life, I walk with you through the fire. Win or lose, I'm by your side. We coming now, step by step. We're getting stronger.
Het is 11:30 en u luistert nog steeds naar SBS Dutch. En ik heb eigenlijk een fragmentje voor u.
Can you read the land? Can you tell the time? Do you know a barren desert from a hidden gold mine? Where the soil starts talking, you know someone's been walking here.
Ja, dit is het nummer The Tracker en de eerste single van zangeres Renate Bianca. Renate, of Renate, werd geboren in Nederland en woonde een groot deel van haar jeugd in Nieuw-Zeeland. Tegenwoordig woont ze op Tasmanië, in Hobart om precies te zijn, waar ze in 2022 afstudeerde aan het Conservatorium of Music in dus Hobart. Afgelopen vrijdag bracht de zangeres en liedjeschrijfster haar tweede single uit, Laat Me Niet Vallen. Dat is haar eerste Nederlandstalige nummer. Wij belden met Renate om meer te weten te komen over haar liefde voor muziek en de keuze om ook in het Nederlands te zingen.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11:00 of online op elk gewenst tijdstip.
Renate, waar komt jouw passie voor muziek vandaan?
Nou, ik ben met muziek opgegroeid. Ik kom uit een heel muzikaal gezin en ja, we zongen eigenlijk altijd thuis. Mijn moeder speelt gitaar en mijn vader piano en orgel. En zingen was eigenlijk bij ons de gewoonste zaak van de wereld. En ik ben er één van zes, dus ik heb 5 broers en zussen. En ja, zingen was gewoon een onderdeel van ons gezinscultuur, zeg maar.
Ja, en het leren bespelen van een instrument dan ook?
Ik heb pianoles begon voor mij op mijn 8e, aanvankelijk in Nederland en later ook in Nieuw-Zeeland. Maar in Nieuw-Zeeland is eigenlijk dat zingen vooral ook op school met koren en chorales en zo. Ja, daar heb ik heel erg van genoten in mijn kindertijd. Ja.
Nou, je noemt net al even Nieuw-Zeeland. Laten we daar meteen maar even over hebben. Jij bent echt uit een Hollands gezicht. Ik las ook Friese roots.
Ja, mijn moeder is Fries.
Ja, ja. Zijn jullie naar Nieuw-Zeeland gegaan? Daar heb je ook een deel van je jeugd doorgebracht. Hoe was dat daar?
Ja, als kind pas je je heel makkelijk aan. En ik heb heel erg genoten van mijn kindertijd in Nieuw-Zeeland. We woonden in Auckland. En dit is gewoon niet te vergelijken met het leven in Nederland natuurlijk. Maar Australische migranten kunnen dat denk ik ook heel erg goed begrijpen.
Mm-hmm. Maar inmiddels woon je in Hobart. Ben je de sloot overgestoken?
Ja. Ik heb lange tijd ook in Sydney gewoond, maar inmiddels in Tasmanië. En dat bevalt me goed. Ja.
En waarom Tasmanië? Had dat te maken met je opleiding aan het conservatorium al daar?
Nou, ik was aanvankelijk begonnen met een studie aan het conservatorium in Sydney. Maar mijn zoontje was toen een peuter. En ik dacht, ja, daar wil ik me toch eigenlijk aan wijden. En dus daar heb ik de tijd voor genomen. En uiteindelijk toen ik dat weer heb opgepikt, heb ik dat hier in Hobart aan het conservatorium, heb ik mijn muziekstudie opgepikt. En mij toegespitst op liedjes schrijven, dus songwriting.
Ja, en jouw stijl is een beetje jazzy, hè?
Ja, dat is eigenlijk best wel grappig, want ik ben niet met jazzmuziek opgegroeid. Maar er is in mijn jeugd een moment geweest. Wij woonden toen in Nieuw-Zeeland en mijn ouders die kregen bezoek uit Nederland van een vriend van ze die aan het conservatorium in Den Haag jazzpiano les gaf als docent daar. En ik vergeet het gewoon nooit meer dat hij achter mijn piano ging zitten waar ik heel keurig mijn grade 1 en mijn grade 2 pieces aan het spelen was. En nou, daar kwam jazz uit. En dat was voor mij iets, ik had dat gewoon nog nooit gehoord. Het is een beetje alsof je een kleur ziet die je nog nooit gezien hebt. En zo was het voor mij muzikaal. En dat moment is toch, ja, dat is een beetje muzikaal ingeprent, zeg maar. En dus ik ben eigenlijk veel later met jazz aan de haal gegaan en dat gebracht in mijn eigen songwriting.
Ja, maar dat moment heeft jou dus betoverd.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Mm-hmm. Nou, heb je in mei je eerste single uitgebracht, The Tracker. Daar heb ik net al een stukje van laten horen. Nu, afgelopen week, een single in het Nederlands. Waarom in het Nederlands?
Ja, nou, ik ben eigenlijk met liedjes schrijven begonnen toen ik een jaar of, nou, ik denk 8, 9 was. In Nieuw-Zeeland dus. En dat heb ik altijd in het Engels gedaan. En ik was hier in Tasmanië. Ik was ergens bij iemand op bezoek in de Huon Valley. Nou, toen had het over mijn muziek. En toen kreeg ik ook de vraag van, doe je dat eigenlijk niet in het Nederlands? Nee, dat doe ik niet in het Nederlands. Nou, dat zou wel moeten toch eigenlijk? En toen gaf ze me de uitdaging van, nou, voor de kerst moet je mij beloven dat je in het Nederlands een liedje schrijft. Dus die uitdaging heb ik aangenomen. En ik heb een liedje in het Nederlands geschreven. En heb me toen gerealiseerd van, oh wacht, dit kan ik dus kennelijk ook. Na al die jaren gewoon in het Engels geschreven te hebben. Dan plotseling toch de ontdekking van, hey, dit kan ik in het Nederlands. Dus van het ene liedje het andere. En zodoende ook het nummer Laat Me Niet Vallen.
Ja, voordat we over dat liedje verder gaan, is het heel anders om in het Nederlands te schrijven?
Toch wel. Sowieso, Nederland is wel heel verhalend. Je kan heel mooie verhalen vertellen in het Nederlands. Ik vind ook dat er, en dat zit een beetje in de cultuur ook wel, in het Nederlands kan je echt ook alles zeggen. Je hoeft geen blad voor je mond te nemen.
Dat is anders
in het
hier,
Nederlands en in de Nederlandse cultuur. En nou moet ik zeggen dat ik ben sowieso, ik ga toch wel voor een heel, voor authenticiteit in mijn muziek en ook in het Engels. Dus
En waar gaat Laat Me Niet Vallen over? Het klinkt alsof je niet helemaal gelukkig was.
Nou, het gaat er eigenlijk over dat je, en dan moet ik even in het Engels zeggen, that you go all in on something. En dat je eigenlijk, that you're on the edge of your seat. En een beetje zo van, hoe gaat het, I don't know which way the tree is gonna fall. En dat je daar toch een beetje, spanning bij hebt van, ik weet niet hoe dit uit gaat pakken, maar ik ga ervoor en ik ga er helemaal voor.
Mm-hmm. Ja.
En dat kan je op verschillende manieren interpreteren. Ik bedoel, ik doe dat even goed met mijn muziek, er helemaal voor gaan. Dus.
Ja, laat me niet vallen. Een heel klein stukje om te laten horen. Hoe zijn de reacties in de omgeving? Want je leven is op Tasmanië. Daar zullen de meeste mensen om je heen dus Engels praten. Wat vinden die om jou te horen zingen in het Nederlands?
Nou, ik denk dat dit voor de meeste mensen toch wel heel nieuw zal zijn. Dat ik, dat ik een liedje in het Nederlands ten gehore breng. Want dat zijn mensen gewoon niet gewend. Dus, maar de reacties zijn positief. En daar kan ik alleen maar blij mee zijn.
Ja, vertelde je dat je ook ambities hebt en bezig bent met het schrijven van een theatervoorstelling?
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk tijdens mijn studie aan het conservatorium is dat begonnen. Maar dat is een project wat uitgegroeid is tot nu een one-woman show van een 9 à 10 nummers. En het gaat over personal agency and toxic relationships. Dus best wel een heftig thema.
Gezellige avond uit.
ja. Maar een belangrijk thema, denk ik. En de muziek is er nu allemaal. En we zitten eigenlijk in de fase dat de pre-production zeg maar gaat starten. En ik werk hier in Hobart met een pianist die bekend is met musical theater. En ik ben zelf heel erg geïnspireerd ook door Nederlandse cabaret daarin. Toon Hermans en Brigitte Kaandorp, Harry Jekkers, ook Karin Bloemen, die heb ik nog een keer in Sydney zien optreden. Ik hou van muziektheater.
Ja, en die liedjes die liggen dus zo goed als klaar. Je weet nog niet of je ze zelf ook gaat opvoeren, hè?
Nou ja, dat was aanvankelijk wel de bedoeling. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik toch mij steeds meer comfortabel voel met dit idee dat iemand anders dat ook ten gehore zou kunnen brengen. Dus dat ligt nog een beetje open, maar ik denk dat de kans toch wel redelijk groot is dat ik dat uitbesteed en dat ik dan zelf in de rol van componist en producer blijf bij dit theaterproject.
Want ligt daar dan echt je hart bij het schrijven, het zelf maken van muziek?
Kijk, voor mij is communiceren en dat is mijn passie. En muzikaal communiceren en dus ook opvoeren en muziek ten gehore brengen. Maar, en dat is de kanttekening erbij, ik schrijf veel breder dan dat ik zelf zou opvoeren. En mijn muzikaliteit is ook veel breder dan wat ik zelf zou kunnen of willen opvoeren. Dus het is eigenlijk logisch dat ik ook mijn muziek uit zou besteden aan andere artiesten en daar heb ik genoeg materiaal voor, gelukkig. Ik heb gelukkig genoeg materiaal om het allebei te doen. Dus ik kan voorlopig nog een aantal jaartjes muziek opnemen en releasen. En dat ook uitbesteden aan andere mensen. Zonder dat ik mijn muziek raak niet op, zeg maar.
Nee. En wil je dan ook Nederlandstalig schrijven voor anderen?
Ja, dat heel graag zelfs. Ja, ik heb nummers waarvan ik zit te popelen om ze op te nemen en te releasen. Maar dan denk ik ook van, er zijn zulke geweldige Nederlandse artiesten ook, zoals Mo. En verschillende, waar ik ook heel graag naar luister. En dat ik denk van, het zou toch ook iemand anders kunnen zijn. Dus wie weet.
Ja, het lijkt me toch altijd spannend, zoals nu met Laat Me Niet Vallen, als dat dan uitkomt, om dan te zien wat het doet.
Ik denk met muziek is het toch wel, het is een long-term game. Dus je moet er gewoon, you have to be in the game for the long term, om het zo maar te zeggen. En daarin moet je gewoon hard werken en goede focus hebben en vooral niet opgeven, denk ik. Dus.
Nee. Nou, klinkt veelbelovend. En naar al dat gepraat over Laat Me Niet Vallen, lijkt dit me het moment om dan het hele liedje te draaien. Wat vind jij?
Ja, nou, erg leuk.
Dankjewel, Renate.
Ja, jij ook bedankt.
In mijn laarzen, de scheuren met beton. Het licht boven mijn hoofd, de vloer of het plafond. Love ben ik niet,
de angst slik ik weg. Want straks sta jij hier voor me en heb je dan uitleg. Lof ben ik niet, maar ik durf hier bijna niet te staan. Want straks vertel je mij de waarheid en kan ik dat wel aan. Want ik heb alles, maar dan ook alles.
Het naleven van de culturele protocollen van de Australische Aboriginals en de Torres Strait Islander volkeren is een belangrijke stap in de richting van het begrijpen en respecteren van de traditionele eigenaren van het land waarop we allemaal leven. Deze aflevering van Australia Explained is een inleiding tot enkele belangrijke protocollen die ons gedrag kunnen beïnvloeden en de unieke kennis en status van First Nations Australians kunnen eren.
SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
Indigenous culturele protocollen zijn gebaseerd op ethische principes die onze werk en persoonlijke relaties met Aboriginals en Torres Strait Islander volkeren vormgeven. Het is belangrijk om deze relaties te koesteren, omdat ze de oorspronkelijke bewoners van Australië zijn. Ze hebben een grondige kennis van het land en kunnen ons leren hoe we voor onze omgeving moeten zorgen. Caroline Hughes is een Ngunnawal elder van de ACT en de regio. Als Aboriginal elder staat ze hoog aangeschreven vanwege haar diepgaande culturele kennis.
Aboriginal and Torres Strait Islander people are the First Nations people of this country. And we have belief systems and cultural etiquettes that go back since time began. That is very much still a part of our lives today in modern Australia.
Rhoda Roberts is elder in residence bij SBS. Ze zegt dat we door culturele protocollen in acht te nemen de ononderbroken verbinding erkennen die onze eerste Australiërs hebben met het land en hun eeuwenoude praktijken.
We've continued old stories, protocols and rituals for eons. And while things do adjust, we're not a static. peoples. The whole premise and philosophy of who we are is caring for country, which is our land, our sea and our waterways and sky.
De term Indigenous Australians omvat zowel Aboriginals als Torres Strait Islanders, maar Aboriginals verwijzen naar zichzelf op een manier die beter aansluit bij hun eigen identiteit. Zo noemt Caroline Hughes zichzelf dus een Ngunnawal vrouw.
It's appropriate to call us Aboriginal or Torres Strait Islander. I prefer to be called a Ngunnawal woman because that is my country. So my country is my language group and my tribal group. And that tells other Aboriginal people where I come from.
Koori wordt vaak gebruikt om iemand uit New South Wales of Victoria te identificeren. Murray wordt gebruikt in Queensland. En Aboriginal Tasmaniërs zijn bijvoorbeeld Palawa. Torres Strait Islanders zijn de indigenous volkeren van de eilanden tussen het puntje van het schiereiland Cape York en Papua-Nieuw-Guinea en zijn overwegend van Melanesische afkomst. Thomas Mayo is een Torres Strait Islander en Assistant National Secretary van de Maritime Union of Australia. U hoort hem nu.
All First Nations have slightly different cultures, but there is a real clear difference between Islander culture and Aboriginal culture. And so Islanders like to be recognized as distinct Indigenous peoples for this country.
Zowel de Aboriginal als de Torres Strait Islander vlag worden naast de Australische nationale vlag gehezen ter erkenning van deze verschillende inheemse volkeren. We tonen respect door te verwijzen naar termen als Indigenous, Aboriginal, Torres Strait Islander en Country als eigennamen die worden aangegeven met een hoofdletter. Afkortingen zijn ongepast, legt Caroline Hughes uit.
Never abbreviate Aboriginal. It is really, really offensive. Never refer to us as an acronym, like ATSI, which is short for Aboriginal and Torres Strait Islander. We're not an acronym either, and we're very particular about that. And there are offensive terminologies that would hurt our hearts to hear it.
Termen als custodian en elder zijn ook eigen namen. Ouderen zijn gerespecteerde leden van de gemeenschap die over een diepgaande culturele kennis beschikken waarover zij mogen spreken. Aboriginal ouderling Rhoda Roberts legt uit.
In our old way, our elders were those people who had learned wisdom and caring for people. And so when they get frail, we look after them because it's their wisdom and their gentle guidance as teachers that teaches us the ethical way of behavior towards other human beings.
Aboriginal en Torres Strait Islander mensen tonen respect jegens ouderlingen door hen tante en oom te noemen. Auntie en uncle. Het is gepast dat niet-inheemse mensen eerst vragen of ze deze namen mogen gebruiken. Ouderen wordt vaak gevraagd een welcome to country te houden. Dat is een traditionele welkomceremonie die wordt gehouden bij de opening van een evenement ter ere van het verleden. Het kan ook een toespraak, dans- of rookceremonie zijn. Vergelijkbaar is de Acknowledgement of Country. Dit is een welkomstprotocol dat tijdens belangrijke vergaderingen wordt uitgevoerd.
The welcome to country is done by those custodians from that land base that you're on, or indeed the elders of that community, whereas an acknowledgement of country can be done by all of us, black and white, wherever we come from. It's us showing that we have an awareness of the land and respect for it, and that we're visiting someone else's land, and we're paying that respect. So acknowledgement is recognizing that you might be working or living on a place that's not the place you come from, but that's okay, you still belong to it and you're going to acknowledge and thank the custodians and elders.
Het is ook belangrijk om het historische trauma te erkennen dat Aboriginals en Torres Strait Islanders ervaren wanneer er over iemands achtergrond gesproken wordt, zo legt Caroline Hughes uit.
Well, it's very inappropriate to talk about percentages and even skin colouring or eye colouring, hair colouring, because our children are raised in our culture and that is very particular for us. And white society or non-Indigenous society rejected these children, whereas in Aboriginal culture, they're gifts from the spirit world, they're gifts to our families, our community, and they've always been accepted. Sometimes we hear when you have a cup of tea and you add milk to it, it's still a cup of tea.
Maar wees niet bang om vragen te stellen over protocollen, zegt Thomas Mayo.
I suggest that people don't feel like they're going to be offensive as long as they come from a place that is genuine and respectful. You know, it's fine to ask questions about how best to do things in relation to protocol with Indigenous peoples. And then the most important thing is then to listen and accept the explanation and move forward respectfully.
SBS's Elder in Residence herinnert ons eraan dat het idee van een cultureel protocol universeel is en in wezen gaat over het erkennen van je medemens.
It's about kindness and compassion. For me personally, as a Widjibal woman, protocol has always been part of our life cycle. And the fact that we are still doing it is just an incredible feeling of contentment. It's a real grounding. But at the end of the day, I always go, it's just good manners.
Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/dutch kunt u deze aflevering terugluisteren. Net als onze andere gesprekken en podcastseries, zoals bijvoorbeeld De Boekenhut, Het verliezen van je Nederlanderschap en Australië tot nu toe. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play. En we zijn ook te beluisteren via uw eigen favoriete podcastplayer. We zijn natuurlijk ook te vinden op Facebook, www.facebook.com/sbsdutch. Like ons of volg ons, zodat u niets mist over waar wij het dan over hebben in het programma. We eindigen vandaag met dit programma met muziek van Ramse Shaffi en Sammy. Ik wens u een hele fijne middag en hopelijk tot zaterdag. Hup Holland Hup voor morgen. Dag!
Sammy loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen?
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.